Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Ik heet ons allen welkom in onze geloofsgemeenschap, het Penningshuis. Hier in deze kerkzaal, maar ook thuis en voor mensen die luisteren naar de podcast. Mijn naam is Margriet Bonthuis. Ik ben vanmorgen uw gastvrouw. Heeft u vragen, opmerkingen, kom gerust naar de dienst even naar me toe. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Jos van der Sterren, emeritus predikant PKN. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. De collecte is voor Wereldbroederschapsdag en zal toegelicht worden door Pieter Geurt. En de bloemen uit de dienst vandaag zijn voor Marijke de Wit. Ja. Dan ga ik zo de kaarsen ontsteken en de Bijbel openen. En dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst en dan gaan we zingen als openingslied Dit is het huis uit het liedboek nummer 868.
En dan zeggen we tegen elkaar dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk waarmee zijn hand begon. En zo mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen onderweg naar hier had ik de radio in de auto aan en er was nogal wat commotie over het gegeven dat er een aantal vogelaars op Texel was en daar gingen kijken naar een brileider. Kennelijk een heel bijzondere eend die zelden in deze omgeving voorkomt, die normaal gesproken ergens rondom de Poolcirkel overwintert. Ja, hoe is het mogelijk, zo'n eend, hè, die dat dus kennelijk overleven kan in al die kou. Maar in ieder geval, die was nu waarschijnlijk afgedwaald en op Texel terechtgekomen. En daar waren vogelaars uit het hele land, maar zelfs uit Spanje en uit België, naartoe gekomen om die brileider te kunnen spotten. Daartegenover het verhaal van het komende bestand tussen Israël en Hamas. En dat er eindelijk eens een keer een einde komt aan de bombardementen in de Gazastrook. Nou ja, die tegenstelling, ik kan het niet goed bij elkaar houden eerlijk gezegd. Hè. Dus de verwondering om dat mooie van wat de natuur te bieden heeft en aan de andere kant wat mensen elkaar kunnen aandoen. En daarom is het goed om aan het begin van onze viering ook uit te spreken de roep om ontferming, om deze wereld waarin we leven. En als wij dat gedaan hebben, dan willen wij de naam van de eeuwige prijzen, want we geloven dat barmhartigheid geen einde kent. En we doen dat met de woorden van lied 713. Laat ons nu eerst samen bidden. God, wie in dit leven gelooft dat het leven een feest is, die wordt meestal voor gek verklaard. Want velen zien niets anders dan dat de wijn is opgeraakt, het feest in het water gevallen, de waakzaamheid afgenomen en het licht gedoofd. En wat rest, dat zijn de beelden van de doden in Gaza, in de Oekraïne, de slachtoffers van oorlog. Wat rest zijn de ziekten en zorgen, de eenzaamheid en angst voor morgen, de schuld die ons hart belast. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Eeuwige, ontferm u toch. Buig u over ons heen als een beschermende moeder, als een troostende vader. En maak ons weer nieuwe mensen die geloven durven in uw licht en leven durven uit uw kracht. Die feest durven blijven vieren vanwege uw trouw, uw hartverwarmende geest. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Want zo is hij immers gekomen, begonnen uw zoon en onze zon, midden in deze wereld van kilte en tekorten. Om de tekenen van toen bidden wij nu, om woorden die ons voeden en om wijn die ons weer enthousiast maakt. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons en onze kinderen. Amen. Meta zal zo dadelijk met ons lezen uit het Johannesevangelie het eerste teken wat Jezus doet na zijn verschijning. En dan zingen wij daarna een lied 525, een prachtig bruiloftslied, want het gaat ook over een bruiloft, de lezing uit Johannes. Meta.
Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem: iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard.
En zingen we straks na de overweging en het orgelspel 793. Lieve mensen, dat Jezus water in wijn veranderde, is een van zijn bekendste wapenfeiten. Een van de weinige dingen die mensen vaak over hem weten, ook als ze verder helemaal niet op de hoogte zijn van de inhoud van het christelijk geloof. Dat hij water in wijn kon veranderen en dat hij in een ander verhaal over het water liep. De twee wonderen die zijn blijven hangen als associatie met Jezus. Wapenfeiten waarin geen zinnig mens weer wordt geacht te geloven. Hooguit goed voor een mop en meestal zo flauw dat je hem onmiddellijk weer vergeet. Wat ik zelf haarscherp heb onthouden is dat cynische liedje van koning Herodes uit de musical Jesus Christ Superstar. De scène waarin Jezus als gevangene in het paleis van Herodes wordt voorgeleid op het terras bij zijn zwembad en door de koning wordt uitgedaagd om nou maar eens eventjes de blits te maken voor zijn gasten. Hé, daar hebben we Jezus, een welkome afleiding op het toneel van wie letterlijk en figuurlijk baden in weelde en luxe en verveling. Spannend ineens, die man. Wat wordt er ook alweer van hem verteld? Oh ja, en daar komt het. Als een vlerkerige song uit de mond van Herodes. Een vetzak in een potsierlijke Bermuda-short. Walk across my swimming pool and change my water into wine. Hé, Jezus, doe eens een wondertje, speciaal voor mij. Jezus, doe dan. Herodes, die Jezus nog even het voordeel van de twijfel geeft. Want stel je voor dat hij eieren voor zijn geld zou kiezen en je er een persoonlijk tovenaar op na zou kunnen houden. Dat zou nog eens gaaf zijn. En kijkt alleen maar terug in plaats van iets te zeggen. En daar wordt Herodes doodnerveus van en bloedlink. Get out, krijst hij tenslotte. Nep Christus, you are fake. You are a joke. Get out of my life. Het is een karikatuur die van Jezus wordt gemaakt in een musical uit de 20e eeuw, in de flower power jaren, maar door de ogen van Herodes. En dat is helemaal niet zo gek als je bedenkt hoe er in de eerste eeuwen maar al te vaak tegen dat prille christendom werd aangekeken. Het verhaal ging dat de christenen vlees aten en bloed dronken, dat ze kannibalen waren. Ze zouden hun eigen kinderen opeten in geheime samenkomsten, in mysterieuze gemeenschap met hun godheid. Er zijn massa's christenen in die eerste eeuwen vervolgd en voor de leeuwen geworpen op grond van dit soort gruwelijke en domme misverstanden. Menig een die er ook vandaag de dag niets van moet hebben van dat avondmaal. Niet vanwege dat vermeende kannibalisme, maar toch wel vanuit een onbehagen en zelfs weerzin tegen die termen, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En je vraagt je af, kunnen zulke oude mysteriewoorden nog in onze tijd? Staat zulke symboliek niet al te ver van ons af? Moet je niet eerst te veel uitleggen om die symboliek te kunnen bevatten en je door het mysterie, het geheim, te kunnen laten meevoeren? Nee, je moet, denk ik, je moet vooral niet te veel willen uitleggen. Het geheim van het geloof heeft zo zijn eigen wegen om mensenharten te bereiken. En daarvoor is de viering van de maaltijd van de Heer ook zeker bedoeld. Maar het kan wel helpen om bij die wonderlijke gebeurtenissen uit het evangelie een beetje van de hoed en de rand te weten. Om misverstanden te voorkomen. En pas echt, of misschien wel nog blijer, met een verhaal te kunnen zijn dan je al was. Goed, dit waren de omtrekkende bewegingen. Nu het verhaal zelf. Het is een mooi verhaal, de bruiloft te Kana. En niet voor niets geliefd als schriftlezing in huwelijksdiensten. Jezus, die ook op de bruiloft genodigd is en komt. Jezus die mee wil vieren met mensen en zijn openbare optreden op een bruiloft begint. Op een feest van liefde en trouw tussen mensen. Alsof hij zeggen wil, daar is het mij om begonnen. Om liefde en trouw. En om het feest zoals dat daarom kan zijn tussen mensen. Ook zonder dat er getrouwd wordt overigens. Het feest van je diep met elkaar verbonden voelen en op elkaar vertrouwen kunnen. In allerlei verbanden en relaties. Een feest waaraan ook zomaar ineens een einde kan komen. Nee, op de dag van het feest zelf zal geen mens erop rekenen dat de hemelse voorzienigheid een deel van de catering wel op zich zal nemen. Zo platvloers laat het verhaal zich niet uitleggen. En wat zou je er trouwens aan hebben? Het ingrijpen van Jezus heeft alleen maar zin op de lange duur. En niet als wonder, als goocheltruc van toen. Als je begrijpt waar de wijn voor staat. Dat het in de taal van de Bijbel de drank is die het hart verheugt. Zoals het in Psalm 104 staat. Wijn, dat is de vreugde in de taal van de Bijbel. En als de wijn op is, is het met de vreugde gedaan. En dat is waar Jezus het bruidspaar voor behoedt. Dat het voortijdig gedaan zou zijn met de vreugde. Uit met de pret. Niet, en wat liggen de misverstanden toch op de drempel, niet dat, dat er zonder wijn of andere alcoholische versnaperingen geen plezier meer mogelijk zou zijn in het leven. Aan wijn of wat voor dranken dan ook, hoef je integendeel geen gebrek te hebben om toch je levensblijheid te kunnen verliezen. Het gaat om vreugde die op kan raken, zoals een fles en lege glazen. En de vraag dient zich aan, wat nu? Hoe nu verder? Het is de vraag die kan reizen in allerlei relaties, in allerlei menselijke verbanden, in de manier waarop een mens zijn of haar leven op zich beleven kan. Als de vreugde uit het leven is weggetrokken, als je niet meer blij bent met de ander, of niet meer met jezelf, met je werk, je bezigheden binnens of buitenshuis, de manier waarop jij in het leven staat. Nee, dan komt er geen Jezus langs met een toverstokje om alle onvrede en onvreugde als bij toverslag uit de wereld te helpen. Dan is daar een oud verhaal over Jezus die van water wijn maakt. En als je de beeldtaal van de Bijbel kunt lezen, dan begrijp je. Hij maakt van het gewone iets heel bijzonders. Een kindertekening wordt dan een Rembrandt. Een Sinterklaasrijm wordt een sonnet. Een kopje thee, een godendrank. Een boterham met kaas, een knapperig broodje gezond. En vogels rond het netje met pinda's, een schitterend theater. En jij zit op de eerste rang. Als het gewone niet bijzonder kan zijn, houd dan maar op, lijkt het verhaal van de bruiloft in Cana te willen zeggen. Ja, wees misschien maar blij om te ontdekken dat de echte vreugde van het leven niet zit aan de buitenkant, maar in de binnenkant van het bestaan. Niet in wat je hebt, maar in wie je bent en wie je tot je eigen verrassing mag zijn. Als Jezus zich ermee bemoeit. Anders gezegd, wie jij bent in de ogen van de eeuwige, een kostbaar mens. Zo leidt Johannes het optreden van Jezus in. Hij noemt Jezus in het eerste hoofdstuk de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Zo stelt Johannes Jezus voor en in dit verhaal van de bruiloft te Cana vult hij als het ware het woord genade nader in. Want het Hebreeuwse woord voor genade heeft alles te maken met gein, verbasterd Hebreeuws, Jiddisch, en zo in onze taal terechtgekomen. Geinig zou je het wonder kunnen noemen, of liever het teken, want Jezus is geen wonderdoener, maar voegt zo af en toe de daad bij zijn woord, als teken van wat hij bedoelt. Geinig, zo kun je dat teken van Cana noemen. Een lichtvoetig begin van die bijzondere man uit Nazareth. Een genadig, geinig debuut. Even later komt die waarheid aan de orde. Ook heel beeldend in het verhaal van de tempelreiniging. Beide verhalen horen bij elkaar in het Johannes-evangelie. Zoals hij ook in één adem genade en waarheid als kenmerken noemt van deze Jezus. Vanmorgen doen we het met de genade, met de gein van de wijn. Leven, ons leven dat zomaar bijzonder mag worden, omdat het door de ene is aangeraakt. Ik zal tenslotte proberen te omschrijven wat er gebeurt telkens wanneer ook hier het brood wordt gebroken en de beker rondgaat. Een stukje brood dat bijzonder wordt als teken van zijn nabijheid. En een beetje wijn waarin we de smaak van het koninkrijk proeven. Zijn lichaam en bloed, oeroude symbooltaal voor nabijheid en bezieling, die zomaar springlevend kan worden. Als we onszelf zien staan, zien gaan met open hand om dat stukje brood te ontvangen. Kijk mij eens, een pas op de plaats, om te durven gaan als mensen die van genade leven, de glimlach van de eeuwige over ons bestaan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik had zojuist mooi het zicht op de vredesvlag. En dat zullen we ook in de gebeden meenemen. Dat we hopen op vrede die een beetje stand kan houden in de Gaza. Laten we nu samen danken en bidden. En besluiten we onze gebeden met, voor zover u dat wilt, het gezamenlijk gebeden Onze Vader. U danken wij, Eeuwige, dat onze vreugde U voor alles gaat. Maak ons daarin ook voor elkaar aanstekelijk, hartverwarmend voor mensen die verkild zijn en versteend. En als de wijn dan opraakt en het feest in het water valt, als zorgen en verdriet ons bezwaren of ziekte ons buitenspel zet, als eenzaamheid ons overvalt of pijnlijke herinneringen aan ons knagen, als schuld ons belast of vertwijfeling het licht verduistert, als alles ons te veel is, als de schaduw van de dood heel ons leven overdekt. Heer, ontferm u dan. Breek door in ons bestaan met uw licht, met uw kracht, met uw warmende liefde. Dat bidden wij voor onszelf. Dat bidden wij voor de mens naast ons. Dat bidden wij voor alle mensen in deze soms onherbergzame wereld. En vandaag gaan onze gedachten met name uit naar al die mensen in de Gaza die hopen dat het eindelijk een keer voorbij zal zijn, al die bombardementen. En voor al de Israëlische mensen die hopen op de gijzelaars die vrij kunnen komen, die hun geliefden weer in de arm kunnen sluiten. Wij bidden u voor de leiders in Israël en van Hamas, dat zij toch eerbied zullen hebben voor het gewone leven en niet alleen maar bezig zijn met hun eigen idealen, hun eigen ideeën. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Wij bidden voor de levens die verdord zijn en verdroogd, omdat ze in zichzelf zijn vastgelopen, dat ze toch het hart ophalen bij de hemel zelf, bij vertrouwensvolle vrienden, die het gegeven is nieuwe hoop en nieuwe moed op te roepen. Laat ons die vrienden zijn. En voor de kerken bidden wij, hier in onze stad en wereldwijd. Niet om onszelf zijn wij uw kerk, maar omwille van vrede en gerechtigheid voor alle mensen. En geef dat wij samenwerken aan een wereld zoals u die bedoeld hebt. Dat wij elkaar en anderen tot zegen kunnen zijn. En in stilte bidden wij, noemen u de namen van hen die ons ter harte gaan. Of als we geen woorden hebben, zijn we alleen maar even stil bij u. En voltooit gij zelf onze gebeden, als wij met Jezus meezeggen, Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Die worden nog even toegelicht.
Overmorgen, 500 jaar geleden, de 21ste januari dus, vond in Zürich in Zwitserland de eerste wederdoop plaats. En dat moment markeert het begin van de doopsgezinde traditie. En ieder jaar wordt die gevierd op Wereldbroederschapsdag. Margriet zei het al, de collecte vandaag, Wereldbroederschapsdag. Het is niet voor de dag zelf, maar het is voor één van de vele projecten van de doopsgezinde gemeente. In dit geval gaat het geld naar de doopsgezinde basiseducatie. Dat is een project, dus voor de doopsgezinde.
Had ik dat geweten? 500 jaar doopsgezind. Gefeliciteerd trouwens daarmee. Ja, mooi. Ja, ja, zeker. Maar we gaan zo dadelijk van hier. U bent welkom ook bij de koffie straks achter in de zaal. Maar we gaan van hier in vrede als gezegende mensen om zo ook tot zegen te kunnen zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het woord en het licht mee de wijde wereld in. Ik wens ons allen een goede zondag.